Nou, goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Mooi, ja, om hier op deze avond bij jullie te zijn. Een bijzondere avond. Overdag heb je het misschien nog heel druk gehad met de laatste inkopen voor kerst. Of je huis op orde maken, of wat dan ook maar. En nu zitten we hier samen om te bedenken, om te vieren hoe een bijzondere nacht dit is geweest, 2000 jaar terug. We zijn hier gekomen om tegen God te zeggen, wat een bijzondere manier van u om naar deze mensenwereld te komen. Klein en kwetsbaar als een kind. Een kind die vrede brengt. Daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. We zingen allereerst ons intochtslied, Psalm 89, het eerste couplet met elkaar. En ik weet niet of dat gelukt is, maar de versen 3 en 6 in wisselzang, als dat aangegeven is, dan kunnen we zo met elkaar ook een mooi koor vormen aan het begin van deze dienst.
Respect the heart of all you bring.
een moment van stil zijn met elkaar willen we samen ons hart biddend openen voor de Heer en voor elkaar. En hier staan we met elkaar om op deze manier aan elkaar en de wereld te laten zien dat we het niet van onszelf verwachten, maar dat we onze hoop hebben gezet op onze Redder, Jezus Christus. Op zijn Vader die onze Schepper is. De Schepper van hemel en aarde, maar ook van u, jou en mij, die ons door en door kent en ons vasthoudt en de wereld redt, want zijn Koninkrijk zal komen. In de naam van die God mag ik u groeten en zeggen, genade is er voor u en voor jullie allen. En vrede en liefde. Zo spreekt de Vader vanuit de hemel. Zo was Jezus Christus zijn Zoon onder ons om dit waar te maken aan ons te tonen. Met hem verbonden door de Heilige Geest. Amen. Als God grote dingen doet onder de mensen, dan gebeurt dat lang niet altijd in het openbaar en direct zomaar zichtbaar. Zo was het met de opstanding, maar zo begon het ook met de geboorte van de Heer Jezus. Heiland en redder van de hele wereld, maar wat was het maar een klein clubje die er van het begin af aan bij betrokken was. Het geheim van zijn komst. God onthult niet alles, maar wel dat hij langs een hele gewone menselijke weg gekomen is, om zo ook heel dicht bij elk mens van vandaag te kunnen zijn. We zingen ervan uit de evangelische liedbundel 106, het eerste en het derde couplet, midden in de winternacht. Lied. Dat zingen we heel gemakkelijk met enthousiaste begeleiding ook zo enthousiast mee. Maar ik las pas nog, vandaag of gisteren, staat dan ondanks winter, sneeuw en ijs, maar de geboorte van de Heer Jezus heeft vermoedelijk niet in de winter plaatsgevonden. Een van de grote vergissingen rondom kerst, maar we vinden het zo mooi om het in deze sfeer neer te zetten. Moeilijk om dat los te laten. Ik denk dat je het ook symbolisch mag zien in een koude, kille wereld. Brengt hij warmte en nieuw leven. En daar kunnen we dan wel weer Bijbelse symbolen bij bedenken. Laten we samen gaan bidden voordat we uit de Bijbel gaan lezen. We danken u, Vader in de hemel, dat u de moed nog niet hebt opgegeven voor ons, voor onze wereld niet. U bent de schepper van hemel en aarde. U had zo uw eigen bedoelingen, uw eigen plannen met ons. En toen het in het begin al misliep, toen hebt u uw volk uitgekozen om juist ook in hen te laten zien wie u bent. En toen ook dat niet liep zoals u had bedoeld, toen kwam u in Jezus Christus. U hebt ons niet opgegeven. En wij danken u daarvoor. En wij danken u, Heer, en we aanbidden u voor de manier waarop u bent gekomen. Voor ons niet te bedenken. Klein en kwetsbaar. Zodat niemand van ons zou denken, hij is te groot voor mij. En Heer, wij kunnen bijna niet dat met ons verstand beredeneren, maar we willen het wel ontvangen. Daarom zijn we hier ook bij elkaar gekomen. Dat we u kunnen bedanken en dat we u mogen aanbidden en dat we opnieuw dat wonder mogen bekijken van uw komen onder ons om vrede te brengen. Daar waar we overhoop liggen met zoveel dingen, daar waar zoveel krom gegaan is en door u wordt recht gebogen. We bidden, Heer, dat uw geest onder ons is en dat u met uw geest en uw woord in ons wilt werken. En overal waar mensen op deze avond samenkomen, want er wordt massaal kerst gevierd. Ook al hebben heel veel mensen er misschien nog maar een vaag idee van wat het inhoudt, ergens roept het verlangen wakker. En wij bidden u, Heere God, dat u hen allen, maar ook vanavond ons hier wilt aanraken. En dat het duidelijk mag zijn dat waar wij zo naar verlangen, die vrede bij u alleen te vinden is. In Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik wil voor vanavond met jullie, behalve Lucas 2, ook nog iets uit een profeet lezen. Even overleg gehad met uw predikanten. En ik begreep dat een hoofdstuk uit Jesaja 9 al kort geleden hier gelezen en doordacht is. En nu heb ik gekozen voor Jesaja 11, ook een belofte van een profeet die veel met de geboorte van de Heer Jezus heeft te maken. Dus we lezen Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10, en zingen daarna gezang 132, Er is een roos ontloken. Het is een belofte van de Messias en zijn vrederijk. En er staat dan, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Eigenlijk had daar ook David kunnen zijn, staan, maar hij gaat nog terug in de geschiedenis en zegt van Isaï, de vader. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiken, dat wil zeggen zijn geur, zijn adem zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Elk evangelie, we hebben er vier die over de Heer Jezus vertellen ook over zijn geboorte. Maar Matthäus en Lucas doen dat beide wel. Morgenochtend wordt het evangelie van Matthäus gelezen en vanavond doen wij dan Lucas 2 open. Het meest bekende geboorteverhaal van de Heer Jezus. Lucas 2. In twee gedeelten doen we dat. We lezen eerst de eerste 7 versen en zingen daarna het lied Stille Nacht, Heilige Nacht. En Lucas vertelt dan zo. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Na het volgende gedeelte dat we lezen, zingen wij het lied Nu zijt welkomen, gezang 145. En zo vervolgt Lucas, en er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe.
Thank you.
Na de verkondiging willen we met elkaar gezang 139 zingen. Komt, verwondert u hier mensen. Ja, lieve mensen, zusters en broeders, jongelui, gemeente van Jezus Christus onze Heer. Ik hoorde het verhaal, of ik las het verhaal van Marco. Een jongetje van een jaar of 4, 5 zat in de eerste groep van de basisschool. En hij mocht deze keer voor het eerst meedoen met de kerstviering op school. En hij kreeg een rol. Hij was de herbergier. Dat was niet zo moeilijk, gelukkig. Want ja, hij was nog zo jong. Hij hoefde maar 1 zinnetje te zeggen. Nee, we zitten vol. Zoek maar verder. En dat oefenden Hyde en Mem heel druk met hem. 1 zinnetje. Nee, we zitten vol. Zoek maar verder. Marco wist het heel goed. Toen begon het. Het kerstspel. En hij zag het allemaal weer voor de zoveelste keer gebeuren. Jozef en Maria kwamen aanlopen. En hij zag wel dat Maria het zwaar had en dat ze moe was. Dat ze heel erg leunde op Jozef. En Marco ging opnieuw helemaal op in het verhaal. Ja, en toen kwamen ze bij hem. Toen was hij aan de beurt. En vroeg Jozef, en is er nog plaats in de herberg? En Marco vergat alles wat hij uit zijn hoofd had geleerd. En hij reageerde spontaan uit de grond van zijn hart. En hij zei, ja hoor, kom er maar gauw in. Snap, de mensen moesten lachen, maar juf was in de stress. En de andere spelers waren de kluts helemaal kwijt, want hoe moest het nu verder? Maar Marco snapte daar helemaal niks van, want hij vond het een prachtig kerstverhaal. Tja, in de grote mensenwereld zijn we gewend geraakt aan, nee, er is voor jou geen plaats. Nee, jou hoef ik niet. Nee, jij hoort er niet bij. We zijn gewend geraakt aan machthebbers die hele groepen uitsluiten. Erger nog, uitbuiten. We vinden het bijna gewoon, de oneerlijkheid die er is en het naar je toe halen. We gaan er bijna van uit dat het zo gaat. Zo normaal dat je eigenlijk het gevaar loopt om daar gewoon aan mee te doen. Want je vraagt je af, hoe bestaat het anders dat de overheid jarenlang onschuldige burgers heeft veroordeeld en beboet als fraudeurs? Dat was toch een van de schokkende berichten van de afgelopen week. Niemand luisterde naar hun verhaal. Niemand geloofde hen. Niemand nam het lange tijd voor ze op. Zo zit het kwaad blijkbaar in onze maatschappij en alle organisaties en geledingen verweven. Zo donker kan het dan ineens worden voor de kwetsbaren. Zo dichtbij kan het komen. Maar ja, als je dan kerst viert deze dagen, dan vraag je je af, kan een kind daar iets aan veranderen? Een kind kan niet meer dan met zijn spontane vergissing, zoals Marco, ons misschien tot een glimlach brengen en ons vertederen. Misschien nog even heel kort de gedachten naar boven halen. Ja, de wereld zou er anders uit moeten zien. Wij zouden niet moeten zeggen, voor jou is er geen plaats. Maar ja, om dat te veranderen, dat is geen kinderwerk hoor. En toch is dat de boodschap van kerst. Van dit kind Jezus, moeten wij het hebben. Alleen door dit kind dat zo kwetsbaar en zo armoedig deze wereld binnenkomt, is er hoop voor iedereen. Hij brengt vrede, maar het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op, het is zo moeilijk om daar al je vertrouwen op te zetten. Jezus is als het ware niet meer dan die duizenden baby's die tegenwoordig geboren worden op de vlucht. Want dat gaat allemaal door. Ook als je ouders vertrekken omdat ze vanwege oorlog, geweld of honger niet langer kunnen blijven waar ze horen. Op de vlucht, geen toekomst en geen thuis. Zo'n soort baby was Jezus. Zoon van een jonge vrouw, ongehuwd zwanger. Moeder en kind zullen nog heel lang met de vinger zijn nagewezen. Zo gaat dat. Wij hebben wat dat betreft een stevig onthoud. Als er ooit iets is geweest, dan kun je dat lang vasthouden. Kansloos, machteloos. Kijk ook eens naar de tijd waarin hij geboren werd. Israël bezet. De keizer van Rome, de keizer Augustus, had alles te zeggen. En omdat hij graag greep wilde houden op zijn grote rijk en zeker wilde weten dat hij van iedereen belasting kreeg, moesten ze allemaal geteld worden en iedereen moest van hot naar her om dat voor elkaar te krijgen. En zo zijn ook Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Hoogzwanger of niet, nog nooit gehoord van zwangerschapsverlof of dat ze misschien op een andere manier uitstel kregen. Ze had niks te vertellen. En haar baby op komst al helemaal niet. En toch wordt dit kind geboren op de tijd en op de plek en onder de omstandigheden zoals God het had bedoeld. Al eeuwen daarvoor. Die machtige keizer kan zich heel wat voelen en verbeelden. Maar God zorgt door al die dingen heen dat precies zijn belofte wordt vervuld. Zorgvuldig en nauwkeurig wordt Gods zoon, Davids zoon, geboren. Het twijgje, dat kleine takje uit de stronk van Isaï, van David. Een van die beloften die je zo rondom kerst deze dagen kunt lezen en kunt horen. Zo maakt God zijn woorden waar. Het lijkt er niet op. Het zou ons vandaag de dag niet opvallen. Je zou er niks van verwachten. En toch gebruikt God dit hele gebeuren van die schamele omstandigheden om te zeggen, en hier ben ik aan het werk. En hoe mooi het misschien ook is, en wij geloven dat hier met elkaar, daarvoor ben je ook gekomen, je wilt dat ook vanavond weer horen, en je wilt daar weer in bevestigd worden, en tegelijk denk ik dat we ons allemaal wel eens afvragen, kan die boodschap van kerst het nu opnemen in een wereld waarin zoveel gemeenheid en zoveel slechtheid is, waar zoveel ingewikkelde problemen liggen, en waar het van kwaad tot erger gaat. En hoe moet dat toch? Zoveel leugen en bedrog en schrijnende situaties. Oorlog en daarmee annex altijd ook de armoede. En soms is het ook nog oorlog achter de voordeur, binnen de gezinnen. Hoge nood, op wat voor manier dan ook. Schandalen ook in de kerk, in de christelijke gemeenschappen. Kan dat ooit anders worden? Het viel me dit jaar weer op hoe de profeten, die zeg maar 500, 600, 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus al heel actief waren, hoe ze het volk van God, het volk Israël, toespraken, heel concreet. En ze ook moesten zeggen van jullie zijn helemaal van je geloof gevallen. De Heere God de enige, zo was toch je geloofsbelijdenis, hij is de enige. Die heb je ingeruild voor al die goden die je ziet bij de volkeren om je heen. En de Bijbel waarin staat hoe God wil dat je leeft. Dat je zorg draagt voor elkaar en in het bijzonder voor de kwetsbaren. Hoe jullie dat gewoon hebben weggeveegd, hebben weggemoffeld. Zodat je maar kunt uitbuiten. En vooral wie een beetje wat voorstelde en een positie had verworven. Die kon zichzelf zo gemakkelijk ten koste van anderen verrijken. Zo kan het niet langer, zegt God. Door de mond van de profeten. Ook Jesaja. En Jesaja zegt het hier op een bijzondere manier. Hij zegt eigenlijk dat volk van God met zijn trots toch die koning van David. Want dat was toch een koning naar Gods hart. Wat toch een mooi rijk. Wat hadden ze het goed met elkaar. Nee, zegt Jesaja, er is niks van over. Het is een omgehouwen boom. Alleen nog een stronk waar je over kunt struikelen. Alles wat ze voorstelden. Het is weg. Dat is een beeld waarmee Jesaja zegt, het is ook weg. De vrede in jullie harten, de vrede tussen God en jullie, de vrede in de straten, het is ver te zoeken. En het was ook bekend, het is ook bekend, dat niet lang na al dat werk van de profeten, de vijand het heeft overgenomen. En door de ballingschap heen is er gelukkig wel weer een nieuw begin gekomen. En daar getuigt Jesaja dan ook al van. En hij zegt, en toch is daar een heel klein takje uit die boomstronk. Die toch staat voor, het is over, het is afgelopen. Dat kleine takje, dat kleine begin. Het stelt bijna niks voor, want je denkt van nou nog even. En dan wordt het ook verdorterd en dan is het weer afgelopen. Het stelt niks voor als je bedenkt hoe groot en machtig die boom daar heeft gestaan. Maar toch, het is dat kleine, prille begin. En het vertelt ons ook dat God zo dus de wereld zal binnenkomen. Niet als een machtige keizer die je tegen Augustus zal opnemen, maar als een kwetsbaar kind. Valt helemaal niet op. Zo kwetsbaar als dat twijgje is dat kind in de armen van Jozef en Maria. Niet te vergelijken met welke keizer dan ook. En toch brengt hij de wereld vrede en redding. Zo komt God de Almachtige de wereld binnen. En Jesaja zegt er dan nog bij, de geest van God is blijvend op hem. Want sommige koningen van het volk van Israël waren ook gedreven door de geest. Maar ze konden het niet volhouden. Ze gingen zo vaak hun eigen gang. En dan was er voor de geest weer geen ruimte, geen kans. Maar deze, hier woont God zelf in de mens. De geest blijft op hem. En door de kracht en de wijsheid, door zijn liefde en zijn recht, zal hij de wereld terecht brengen. Hij veroordeelt het kwaad, maar hij wil de daders en de slachtoffers bewaren en redden. Zelfs verzoenen. Dat doet dit kind. Hij maakt vrede tussen partijen die onverzoenlijk waren. Jesaja beschrijft dat in het ook bekend geworden beeld van een wolf en een lam die bij elkaar zullen zijn. Nou, dat gaat nooit goed, zeg je dan. Of een kind bij een adder. Of een peuter bij een giftige slang. Dat kan niet. Dat gaat niet goed. Ja, zegt God, ik overwin het kwaad. En jullie komen weer samen. Er komt vrede tussen God en mensen door dit kind. En van daaruit vrede tussen de mensen onder elkaar. Waar je het nooit meer had durven hopen of verwachten. De vraag is alleen, geloof je hem? Vertrouw je hem je leven, hoe het er ook uitziet, toe? In die nacht van kerst is het al begonnen. Dat wonder dat de hemel even de aarde aanraakt, dat de engelen zo naar beneden komen als getuigen van God. En zo het ere zij God ons voorzeggen en voorzingen. Maar je ziet het ook daarna, de herders komen in beweging. En ik weet niet precies hoe het was, maar dat volk stond niet heel goed bekend, die herders. En ze waren misschien net als wij allemaal toch het meest vechten voor je eigen kuddeke. En dan was het wel eens een beetje wrikken en wringen met ellebogen. Maar als ze dan bij de kribben staan, dan zijn al die stoere herders helemaal veranderd. En ontroerd staan ze broederlijk naast elkaar. Dat komt door dat kind dat vrede brengt in harten van mensen. Zo gaat dat ook ons als we naar de stal van Bethlehem gaan. Want daar zien we God die zich klein maakt voor jou en voor mij. Die midden in ons leven, wat er ook is, erbij wil zijn. Niet op een afstand, niet vanuit de hoge, niet als een vreemde, maar gewoon onder ons. Kwetsbaar, benaderbaar als een kind. Maar die ons tegelijk ook confronteert als hij volwassen wordt. Met onze onmacht en met onze onwil. Die later tegen zijn volgelingen zegt, en als je mij wilt volgen, dan kan dat alleen als je ook alleen op mij vertrouwt. Dat niets en niemand daartussen komt, want dan raken we elkaar kwijt. Wie mij wil volgen, die geeft zichzelf op. Die laat mij voorgaan in alle dingen. Dat gebeurt er wanneer wij durven toegeven voor het aangezicht van dit kind dat wij niet anders zijn, niet beter zijn dan zo'n omgehouwen strook. Wat hebben we ervan gemaakt? Wij zijn afhankelijk van hem. Dan alleen, als we hem toelaten, kunnen we bevrijd worden van egoïsme en van trots, van angst en van hoogmoed. Zo wil dit kind bij ons binnenkomen. Ik denk wel eens, lieve mensen, met kerst, ja, het is prachtig en dat hoort ook zo en het helpt ons in de stemming te komen. We hebben overal lichtjes staan, kaarsen branden, zullen we de komende dagen zeker gaan doen. Maar volgens mij is het diepste geheim van kerst dat je het licht moet ontvangen. Daar moet het mee beginnen. Want uit onszelf hebben we niet zoveel. Wat de wereld nodig heeft, dat moeten we eerst ontvangen. Van hem. Hij zoekt mensen waar hij welkom is met zijn liefde. Om onszelf daarmee te zegenen, te helen, te troosten, kracht te geven. Maar om van daaruit ook in je omgeving die invloed uit te oefenen. Om ons in te schakelen, zelfs in situaties waarvan we nu nog zeggen, dat is hopeloos. Maar hij weet een weg. En hij slaat een brug. En ik dacht nog even, wat zou het toch heerlijk zijn wanneer wij net als dat kleine jochie Marco helemaal opgaan in dit evangelie. En dat ons egoïsme en trots, onze angst en twijfel, dat die verdwijnen. En dat we spontaan zouden zeggen deze dagen, Heer, kom er maar gauw in mijn leven. Want niets heb ik zo hard nodig dan dat u licht brengt. Dat u bij mij binnen bent. En als we dat doen, dan gaat er iets geboren worden. Dan worden wij een volgeling van hem. Dan gaat ons karakter meer en meer veranderen naar zijn voorbeeld. Dan worden wij nieuw geboren. Een levend teken in de wereld van vandaag dat de Redder geboren is. Amen. Samen danken en bidden. Heere God, u bent als een kwetsbaar mens naar deze wereld gekomen, waar het soms zo onmenselijk toegaat. Wat een gevaarlijke onderneming eigenlijk. En u wist dat. U bent onder ons mensen dan ook niet oud geworden. Uw woord van waarheid en recht en liefde riep weerstand op. Maar in dat alles, hoe u gekomen bent, hoe u geleefd hebt en uw sterven voor ons, hebt u ons bestaan aan het licht gebracht, het diepste kwaad gepeild en getoond. En tegelijk ook overwonnen met de kracht van uw liefde. Onze fouten, ons falen, ons verleden, het is door u gedragen en het kan ons niet meer aanklagen, nu niet meer en straks ook niet meer. En Heer, wij danken u dat we in die vrijheid mogen leven, dat die vrede in ons mag zijn als we u vertrouwen op uw woord. En help ons, Heer, om dan ook nooit te wanhopen, hoe het er ook voor staat met de wereld of met onszelf. We mogen het van u verwachten. En Heer, we bidden u ook voor al die mensen die ook ondanks deze dagen in de duisternis zitten, in gevangenen, in vluchtelingenkampen, in Syrië waar de strijd opnieuw weer oplaait, weer op andere plekken. Mensen die soms ook vastzitten, Heere God, in eigen gekozen narigheid, waar ze hoe dan ook toe gekomen zijn. En we bidden u, Heere God, dat uw evangelie overal ook mensen mag bereiken. Ook als dat in een gebaar komt, een beker koud water, een vriendelijk woord, een uitnodigend gebaar. Wij vertrouwen erop, Heere God, dat u ook door ons heen wilt werken. En bidden dat liefde en vrede onze harten mag vullen. Hoe onze eigen omstandigheden ook zijn. En dat vrede en liefde ons ook bewaren voor verbittering wanneer het anders is of is gegaan dan we hadden gewild. En dat we u onvoorwaardelijk mogen vertrouwen. Voor onszelf, voor de mensen dicht om ons heen. Voor ons als uw kerk, uw gemeente hier in dit dorp, in deze streek. Dat van hieruit uw vrede mag stromen. En dat mensen dat mogen herkennen als het werk van uw geest. En de geur van Christus mogen ruiken wanneer ze ons bezig zien. En zo willen wij vanavond aan u, Heer Jezus, gekomen als het kind van Bethlehem. Het twijgje van de oude belofte. U eren, u aanbidden en zeggen hoe trouw bent u. Ga ons voor, vredevorst, levende God. Amen. We zingen met elkaar nog het lied gezang 135. De versen 1 en 3. Ik zeg niet helemaal dat het ons slotlied is, want na de zegen willen we zometeen ook nog met elkaar het Ere zij God staande zingen. Als een antwoord ook op de zegen. Hoor de engelen zingen de eer. Gezang 135. En zo gaan we deze nacht, deze komende dagen in. Maar laat het niet alleen voor deze dagen zo zijn. Maar voor elke dag die we hier mogen zijn. Dat Hij onze vrede is. Je gedachten mag bewaren. Dat je daarin de rust en de kracht en ook de zegen mag ontvangen. Om voor anderen tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de kracht, de troost van de Heilige Geest is met u allen. Amen.